1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk, dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover. Een gedeelte dus waarin de apostel Johannes schrijft aan de ene kant over de liefde van de gelovigen onderling, en aan de andere kant, maar met hetzelfde gemak, over de liefde die er is tussen God, dan wel de Heer Jezus Christus, en degene die in hem geloven. En die beide dingen worden rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. En om het kort samen te vatten, wordt hier eigenlijk naar voren gebracht. Terwijl we zeker willen weten of iemand een gelovige is, dan kunnen we dat constateren aan de hand van zijn liefde voor de Heer aan de ene kant en zijn liefde voor de broeders, heet dat, hè? Liefde voor de broeders, namelijk liefde voor de medegelovigen aan de andere kant. Of zoals het nog op een andere plaats staat, eigenlijk al in het eerste deel van dit hoofdstuk onder andere. We merken dat aan de liefde die men heeft voor de waarheid. Liefde tot God, of beter, laat ik zeggen, liefde tot de waarheid. Daarom liefde tot God en voor het woord van God. En vervolgens dus liefde voor elkaar, liefde van gelovigen onderling. En dat is zo ongeveer de enige wijze waarop wij kunnen zeker zijn van of iemand werkelijk een gelovige is of niet. Het is makkelijk genoeg om te zeggen dat men een gelovige is, vooral als men toch niet weet wat het betekent. En het ook liever niet weet trouwens wat het betekent. Dat is makkelijk genoeg om dat te zeggen. Zekerheid hebben wij daaromtrent dan ook nooit. Maar aan de andere kant, het zal vanzelf blijken uit die liefde die men heeft voor de waarheid, voor God en voor de broeders en zusters. Want dat is wat in deze hoofdstukken naar voren wordt gebracht. Want als ik dan nog even wat verder uitzoom, noem ik dat dan maar, hè, nog meer het grotere verband neem van dit gedeelte, dan komen we bij deze hele brief terecht en eigenlijk bij deze drie briefjes, om zo te zeggen, van Johannes. Brieven waarin hij in het algemeen spreekt over de waarheid en de leugen en dus over degene die waarheid volgen en degene die de voorkeur geven aan de leugen. En die dingen zijn van elkaar dikwijls niet zo gemakkelijk te onderscheiden. En daarom geeft hij een andere methode om dat onderscheid te maken. Het zal namelijk blijken dat als men liefde heeft voor het woord van God, dan is men uit God, staat er. En het blijkt vervolgens uit de eenheid die er is en de liefde die er is voor de medegelovigen. Een heel eenvoudige zaak. En dat is ook een praktische zaak, omdat wij in de praktijk dikwijls niet of met moeite kunnen constateren of iemand al of niet het eigendom van de Heer Jezus Christus is. Want dat is aan de buitenkant nou eenmaal niet te zien. Net zo min als dat God zelf te zien is, zoals in vers 12 ook al staat. Dus het moet uit andere dingen blijken. De apostel Jacobus, een andere brief dus van onder de zogeheten apostolische brief. En de apostel Jacobus zegt in wezen precies hetzelfde. Die zegt: geloof zonder werken is in ieder geval dood. Dat is één ding. En het andere ding is dat hij zegt: toon mij uw geloof uit uw werken. Dat wil zeggen, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, maar wat betekent dat? Er wordt zoveel gezegd, laat staan geroddeld. Er wordt zoveel gezegd, dus wat voor zekerheid heb je op grond daarvan? En Jacobus zegt dus: laat het dan maar zien. Je hoeft mij niet te zeggen dat je een gelovige bent. Dat blijkt in de praktijk wel uit de positie die je inneemt te midden van eventuele medegelovigen. En daarmee komt hij op precies hetzelfde terrein als de apostel Johannes. Toon mij uw geloof uit uw werken, of beter, toon mij uw geloof uit uw liefde voor het woord. Liefde voor God, maar die is al wat moeilijker te controleren. Maar zeker ook liefde voor broeders en zusters in het algemeen. Die hele gedachtegang trouwens in deze Johannesbrieven, die komt ook maar niet zomaar uit de lucht vallen. Want eigenlijk is het zo dat die gedachte al naar voren wordt gebracht door de Heer Jezus zelf. In Johannes 13 is het, Johannes 13. In de woorden dus die de Heer Jezus spreekt tot de discipelen, wanneer hij met hen vergaderd is, want zo heet dat, wanneer hij met hen vergaderd is in de zogeheten opperzaal, de bekende, ter gelegenheid van de paasviering. Nou, viering is eigenlijk niet het goede woord, want dat was het niet echt. Maar het was wel ter gelegenheid van het eten van de paasmaaltijd. Dat was het wel, op de avond van de 14e van de eerste maand. De nacht dat hij verraden werd, heet dat bij andere gelegenheid. Toen was de Heer namelijk verzameld met zijn discipelen in die opperzaal. En ik heb er al eens vaker van gezegd dat die hoogliggende zaal, die opperzaal, die bovenzaal dus, in feite een uitbeelding is van de hemelse positie van de gemeente nu. En dat de verzamelde discipelen rondom de Heer Jezus in deze afgesloten zaal, terwijl het buiten nacht is, want dat staat er allemaal bij, dat deze positie een beschrijving is van de tegenwoordige situatie van de gemeente, die immers deel heeft aan Christus, met hem en tot hem vergaderd is en een speciale plaats inneemt, burgerschap heeft ontvangen in de hemel, zo is het nou eenmaal, en zo met de Heer verzameld is, zo bijna zeggen, rondom de troon, waarbij wij inderdaad ook van hem brood en wijn en ontvangen. Op verschillende manieren, maar ik bedoel het uiteraard in de eerste plaats zo overdrachtelijk mogelijk. Brood en wijn, namelijk het leven. Wij ontvangen dat van Christus, die ons hoofd is, dan wel hoge priester uiteraard naar de ordening van Melchizedek. Ik kan het nooit nalaten om dat erbij te zeggen. De man bracht voort brood en wijn, hè? Melchizedek. En dat is wat Christus doet voor ons, namelijk ons leven geven. En terwijl hij daar vergaderd is met zijn discipelen, in Johannes 13, krijgen we eerst... Nou ja, ik kan het eigenlijk niet eens zo zeggen eerst, want Johannes vertelt de dingen niet eens netjes op volgorde, die vertelt alles door elkaar, omdat het allemaal ook met elkaar in verband staat, uiteraard. En hij vertelt dus, laat ik dan maar zeggen, eerst dat de Heer daar met zijn discipelen verzameld is en dat de Heer ertoe overgaat om de voeten van de discipelen te wassen. Dat is het eerste. En dan zegt hij tot hen: gij zijt allen rein, doch niet alle, want er blijkt dat zij in hun midden hebben iemand die de Heer Jezus verraden zou, Judas. En die verdwijnt dan ook in het volgende schriftgedeelte, de volgende pericoop, verdwijnt hij dan ook van het toneel. Dat wil zeggen, die hoort eigenlijk niet in die opperzaal thuis en die verdwijnt dan ook. We hebben daar al eens eerder over gesproken, mede naar aanleiding van Psalm 41 was het, meen ik. En we hebben toen vastgesteld dat deze Judas, die de Heer verraden zou en die hier dan de nacht ingaat, zoals letterlijk staat in vers 30 van Johannes 13, dat hij een beeld is van het ongelovige Joodse volk in die dagen. Dat wil zeggen, dat wat Gods volk was, het Joodse volk, wordt lo-ami, wordt verwijderd min of meer uit de opperzaal, want daar komt het op neer, hoort ook officieel niet bij de gemeente, al was het 99 keer dan vooruit. Dat lijkt me beter op zijn plaats. En nader inzien. Maar dan was het dan ook 99 keer het volk van God, zal ik maar zeggen. Het werd terzijde gesteld, het werd verwijderd op degene die er werkelijk deel van uitmaken van het volk Gods en dus eigenlijk van de gemeente. Dat die daar in die opperzaal bij elkaar verzameld bleven zonder dat er iemand bij was die dan niet rein was, zoals de woorden dan luiden. Met andere woorden, de Heer reinigt de voeten van de discipelen onder het vaststellen van dat ze geheel rein zijn. Dat is een beeld van de gemeente als zodanig. Vervolgens, of daarnaast moet ik eigenlijk zeggen, want het gebeurt gelijktijdig, wordt vastgesteld dat daar is aanwezig Judas, zowel als Petrus, want beide geschiedenissen worden tegelijkertijd verteld, dwars er tussendoor. Van Petrus eerst dat hij zijn voeten niet wilde laten reinigen, maar de Heer zei tot Petrus, ja, dat moet wel, je hoort erbij, dus dat moet gebeuren. Het is alles of niets. En toen, nou inderdaad, dat gebeurde dus ook. Zijn voeten werden gereinigd en voor de rest werd hij geacht geheel rein te zijn. Maar het neemt niet weg dat hij de neiging had zich eerst te onttrekken. Daar gaat het om. En dat is precies wat hij later ook deed. Namelijk toen hij voor de haan kraaide de Heer driemaal verloochend had. En het staat allemaal in ditzelfde hoofdstuk. Althans, het wordt hier aangekondigd. En dat zijn dan de laatste drie versen hier van Johannes 13. Met andere woorden, Petrus, die zich eerst onttrok, aanvankelijk althans, bij de voetwassing, onttrok zich ook door aanvankelijk te zeggen over de Heer Jezus, ik ken die mens niet. Maar diezelfde Petrus moest later zich toch de voeten laten wassen en vervolgens nog later moest hij ook tot driemaal toe weer aan de Heer zeggen dat hij hem lief had. Toen vroeg de Heer het immers na zijn opstanding, dat is ook Johannes, maar het is hoofdstuk 21, ja, Johannes 21 is bijna het laatste gedeelte. Nee, het is echt het laatste gedeelte van het Johannes Evangelie. Daar vraagt de Heer tot drie keer toe aan Petrus, heb gij mij lief? En drie keer toe moet Petrus ja zeggen. En waarom dat is, lijkt me wel duidelijk. Omdat hij daarvoor, een paar dagen eerder, zal ik maar zeggen, de Heer tot drie keer toe verloochend had. Met andere woorden, Petrus onttrok zich eerst bij de voetwassing, maar daarna werden toch zijn voeten gewassen. Want het beeld weer uit hoe Petrus eerst de Heer verriet en dan alsnog tot inkeer komt en alsnog de Heer beleidt, om zo te zeggen. En dus twee keer hetzelfde verhaal dus, daar komt het op neer, dus twee keer hetzelfde. Maar het is beide keren vervolgens de uitbeelding van de Joden die aanvankelijk de Heer verwierpen en hem kruisigden, maar die enige dagen dan wel weken later wel degelijk tot geloof kwamen in diezelfde Jezus die door God was opgewekt en gezet was tot Heer en tot Christus. Zoals trouwens Petrus zelf dat zei op de Pinksterdag. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Met andere woorden, Petrus is een beeld van het aanvankelijk ongelovige Jodendom, wat daarna, na de opstanding van Christus, tot geloof kwam. En Judas is een beeld van het Jodendom, wat de Heer verwierp, maar daar ook in volhardde, ook nadat hij was opgestaan. En Judas wordt verwijderd, het ongelovige Joodse volk als zodanig wordt dus ook inderdaad verwijderd, om zo te zeggen. Zo letterlijk mogelijk zou ik bijna willen zeggen. Verwijderd uit de stad en uit het land namelijk. En zelfs de tempel en de stad zelf werden verwijderd. Want dat is wat gebeurt. Maar aan de andere kant, de gelovigen uit de Joden daarna, degenen die in de dagen van handelingen uit de Joden, dus tot in onze dagen overigens, tot geloof komen, worden gewoon toegevoegd aan de gemeente. En Petrus hoorde dus netjes, bleef ook horen, bij de twaalfen. Al had het wat meer voeten in aarde, vuile voeten dan wel gewassen voeten, doet er nou niet toe. Maar het had wat meer voeten in aarde dan in het geval van Johannes en de anderen. Nou goed, daar hebben we al eens een keer over gesproken, dus dat hoef ik nou niet te doen. Maar het punt is dat we in Johannes 13 dus vinden dat de verzamelde discipelen gereinigd worden, maar dat daarbij gesproken wordt over zowel Petrus als Judas, zodat daarbij aan de orde komt dat het ongelovig Jodendom niet automatisch bij de gemeente hoort, maar dat de gelovigen uit de Joden desondanks wel degelijk automatisch bij de gemeente horen. En beide dingen zijn van belang. Dus aan de ene kant van belang om vast te stellen dat het Joodse volk als zodanig niet Gods volk is, lo ami, in het Hebreeuws dus, volgens Hosea, lo ami is, het is niet Gods volk. Maar anderen die stellen dan tegelijkertijd op grond daarvan vast dat een Jood dus niet tot geloof zou kunnen komen. Maar dat is een misverstand. Dat kan hij wel, dat doen er ook velen. Staat in handelingen, staat in de brieven, is geen enkel probleem. En wij kennen ze vandaag trouwens ook, is ook geen probleem. En die vormen niet een aparte gemeenschap die straks bijvoorbeeld hier op aarde de duizendjarig rijk of zo zal binnengaan of iets dergelijks. Want zulke opvattingen bestaan allemaal overigens. Hoor. Die zeggen dat de gelovigen uit de Joden, dat die deel uitmaken van een andere gemeente dan de gelovigen uit de heidenen. Ja, eerlijk. Ja, nee, dat maakt wel mee. Maar goed, hè, maar dat is nou net wat vastgesteld. Dat is niet zo, Petrus hoort bij diezelfde groep, Bij diezelfde discipelen, ben ik bij hetzelfde discipel als waar Johannes bij horen, zal ik maar zeggen. En hij is wel degelijk de uitbeelding van de gelovigen uit de Joden van vandaag, die na de opstanding van Christus tot geloof zijn gekomen en deel uitmaken van de gemeente. Zelfs is het zo dat die gelovigen uit de Joden de eerste waren die tot aanvaarding van de Heer Jezus kwamen. Het is niet voor niks dat de Heer tot Petrus zegt, op deze Petra, op deze rots, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat betekent dat Petra dan wel Petrus, want dat maakt ook al niet zoveel uit, inderdaad aan de basis staat van de oprichting, in de praktijk althans, van de gemeente. En de gemeente is oorspronkelijk inderdaad eigenlijk Joods. Dat wil zeggen, de oorspronkelijke gelovigen in Jeruzalem waren in het algemeen gesproken Joden. Dat bleef weliswaar niet zo. Maar het was heus dezelfde gemeente als waar wij deel van uitmaken in onze dagen. Dat is totaal geen verschil. Kortom, wat hier wordt vastgesteld in de typologische betekenis van deze geschiedenis hier in Johannes 13, is hoe dat zou gaan na de opstanding van Christus. Dat namelijk de gelovigen met de Heer verzameld zouden worden in die echte opperzaal daar in de hemel, met hem gezet zouden worden in de hemel, en dat daar het ongelovige Joodse volk weliswaar niet bij hoort, dus Judas moest vertrekken, maar dat daar de gelovigen uit de Joden wel degelijk bij horen, dus Petrus kon blijven. Dat is wat hier verteld wordt. Maar goed, dan neem ik even de draad op in Johannes 13 bij vers 31. In vers 30 verdwijnt namelijk Judas naar buiten. Het was nacht, verdwijnt in de duisternis. Ga ik nou niet meer op in. En dan staat er, als hij dan uitgegaan was, dan staat er expres nog bij, omdat deze stukjes allemaal in elkaar passen, allemaal in elkaar gelezen moeten worden, nooit los van elkaar. Het is niet één verhaal over Judas, een ander verhaal over Petrus, nog een ander verhaal over de voetwassing. Het is één geheel, voetwassing, alles wat erbij hoort. Judas en Petrus gaat over wie er wel en er niet bij horen vervolgens. Nou goed, als hij Judas dan uitgegaan was, zei de Heer, toen ze dus nu inmiddels onder elkaar waren, hij zei, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf en hij zal hem terstond verheerlijken. Als u het mij vraagt, als we deze woorden lezen, denken we meer aan dat Johannes het opschreef dan dat de Heer Jezus het uitsprak. Of heb u dat niet? Als u die woordkeuze zo hebt, die manier van formuleren, zou langzamerhand zou je dat moeten merken. Dat mogen dan de woorden van de Heer Jezus zijn, maar het kan niet missen. Zo staan ze alleen maar in Johannes, hè? Zo door elkaar. Hè? 4, 5 keer hetzelfde. Als hij dan uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem, in de Zoon des mensen verheerlijkt, zodat de Zoon des mensen en God allebei verheerlijkt zijn. En dan vers 2, en indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En dan staat het dus weer een keer hetzelfde. En dan de laatste zin zegt, en hij zal hem terstond verheerlijken. Dat is een heel interessante uitspraak. Vooral als we de goede draad vast hebben van het verhaal, wat vers 31 en 32 aankondigen, is dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt zal worden. Nou, dat staat er niet in de toekomende tijd, dat staat in de tegenwoordige tijd. Maar dat is punt 1, omdat het ook maar een paar dagen zou duren, nog maar 3. Nou ja, 4 dan. Maar dit was op de avond van de 14e van de eerste maand. En op de 17e, op de ochtend van de 17e zou hij verheerlijkt worden. Namelijk opstaan uit de dood. Kortom, over de hele huisgeschiedenis gerekend tellen 3, 4 dagen natuurlijk al helemaal niet meer mee. Dus spreek je in de tegenwoordige tijd. En ander ding is dat de tegenwoordige tijd waarin hij het zegt natuurlijk volstrekt past in de typologische strekking van het verhaal. En daarbij moet u bedenken dat in voorgaande van dit hoofdstuk, maar ook trouwens in de volgende, terwijl de Heer nog met zijn discipelen in die opperzaal is, de Heer steeds zegt, wat ik nu vertel, is straks pas van kracht. Nu nog niet. Nu begrijp je het ook niet, maar straks is het van kracht. Dat wil zeggen, na zijn opstanding pas. Zodat deze dingen wel in de tegenwoordige tijd staan, alsof het al gebeurd is op het moment dat de Heer met zijn discipelen in die opperzaal is. Maar dat is natuurlijk niet waar. De Heer zou pas verheerlijkt worden door zijn opstanding en dus een paar dagen later. En daarop zijn al die woorden ook van toepassing. Maar goed, het is trouwens makkelijk genoeg om dat te laten zien, maar dat doe ik bij een andere keer wel weer. Hè. De vraag, wanneer werd de Heer Jezus Christus verheerlijkt, die kan echt maar op één manier beantwoord worden, namelijk op de dag, heden, op de dag dat hij opstond uit de dood. En daar spreekt de Heer hier over. Maar aan de andere kant, als de Heer die met zijn discipelen verzameld is, en bij wijze van spreken dus verzameld is met de gemeente, bij wijze van spreken, en aan de andere kant bij wijze van spreken met het Joodse volk, inderdaad terzijde gesteld, wel, dan kan hij zeggen, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Want dan spreekt hij over de tegenwoordige situatie, de gemeentelijke situatie, sinds de opstanding van Christus. Waarbij Ami, het volk van God, Israël of in het bijzonder dan het Joodse volk, Lo Ami, niet Godsvolk is geworden. Ik zou bijna een Jiddy zeggen, dan wordt het Lau Ami, hè. Lau Tof en Lau Loene en Lau Ami krijg je dan, hè. Ja, dan is het Lau. Maar Lo, hè. Lo Ami, niet Godsvolk dan. En waarbij inderdaad de gelovigen met de Heer afgezonderd zijn van de wereld, getrokken zijn uit de duisternis, want buiten was nacht. En inderdaad verzameld is in de opperzaal, waar het volgens een ander schriftgedeelte inderdaad erg licht was. Waar vele lichten waren, staat er dan. Nou ja, dat was die opperzaal in Troas, maar hè, dat doet er nou niet toe. Maar niettemin opperzaal. Want daar gaat het over. Kortom, de Heer kondigt aan dat hij na zijn opstanding verheerlijkt zou zijn. Maar er staat meteen, ook in vers 32 nog, en hij, namelijk God, zal hem, namelijk de Zoon des Mensen, terstond verheerlijken. Dat wil zeggen dat de verheerlijking van Christus ook inderdaad terstond zou plaatsvinden. Terstond betekent gewoon onmiddellijk, direct of hoe dat maar heten mag. En dat is een belangrijke uitspraak. Ongeacht zelfs of je de typologische strekking van het verhaal erbij begrijpt, want daar gaat het niet eens om. De uitspraak, God zal hem terstond verheerlijken, betekent uiteraard dat Christus verheerlijkt werd bij zijn opstanding. En niet, zoals sommigen dus weer vertelden, dat de verheerlijking van Christus op zich zal laat wachten, omdat de Heer pas in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. Daar zijn schriftplaatsen voor die dat zeggen. Dat de Heer Jezus pas in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. En dan concludeert men, maar het is geen conclusie, maar dan concludeert men, dan wordt hij dus in de toekomst pas verheerlijkt. Maar dat is niet waar. Integendeel, wat de schrift ons leert, is dat wij een verheerlijkte Christus hebben sinds zijn opstanding. Want sinds zijn opstanding is hij niet alleen opgewekt uit de dood, maar uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand en gekroond met heerlijkheid en eer. En nou citeer ik dat uit Hebreeën 2, maar dat had natuurlijk ook uit een andere brief kunnen zijn. Dat maakt nog niks uit, hè. Maar inderdaad, verheerlijkt. Dat wij dat niet zien, dat hij verheerlijkt was, is nu, zegt Hebreeën ook, Hebreeën 2. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij het is. En of wij het zien, heeft er niks mee te maken. Er zijn zoveel dingen die wij voor waar houden en die we niet zien. Toch? Ja. We hadden vroeger op school zo'n natuurkundeboek, hoe heette dat? Fysica heette dat toen nog, geloof ik. Er stonden allerlei dingen die je moest leren. Er stond ook bij hoe je bepaalde proeven moest doen. Dan kon je zien dat het waar was. Maar om een of andere reden mislukte die proeven toch. Die werden dus ook nooit gedaan op school. Vond men ook veel te gevaarlijk en te tijdrovend. Dus ik heb nooit gezien dat het werkte. Is mijn schuld niet, maar ik heb het nooit gezien. Maar daarom geloof je nog wel wat in het boek staat. Waarom ook niet? En dus is het helemaal niet moeilijk om te geloven dat de Heer Jezus Christus verheerlijkt is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hoef je niet gezien te hebben. Maar het is onzin om te denken dat hij pas verheerlijkt is als wij zien dat hij verheerlijkt is. Heb je koningin Beatrix ooit op de troon zien zitten? Met een kroon op? Nou dan. Dat is toch geen enkel probleem, hè? Goed, nou dan kunnen we wel weer verder. Er staat, hij zal hem terstond verheerlijken. Niet de mens zal hem verheerlijken of in eer ontvangen of iets dergelijks. Nee, God zal hem verheerlijken. Ik zeg altijd maar zo, de verheerlijking van Christus is niet afhankelijk van hoe de mens tegenover hem staat, maar is afhankelijk van hoe God tegenover hem staat. En God heeft hem opgewekt uit de dood. Als resultaat eigenlijk van zijn wandel in geloof, want dat is wat de schrift leert. God heeft hem opgewekt uit de dood en inderdaad verheerlijkt en wel terstond. Dat is dus al gebeurd. Vandaar dat wij een verheerlijkte Christus kennen. Dat is dus wat er staat. En verder staat er in vers 33. Kindelijk is nog een kleine tijd ben ik bij u En daarna, want ik voeg altijd hetzelfde voegwoorden in bij Johannes. Dat weet u langzamerhand ook, denk ik, hè. En daarna zult gij mij zoeken. En zoals ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik dat ook nu tot u. En de samenhang tussen vers 31 en 32 aan de ene kant en 33 aan de andere kant lijkt me duidelijk. Vers 31 en 32 spreekt over verheerlijking. Maar bedoelt uiteraard, zoals heel het Johannes-evangelie door, ook inderdaad verhoging. En die uitdrukking verheerlijking duidt dus kennelijk op de, niet alleen de opstanding van Christus, maar juist en vooral op zijn hemelvaart. En dus, zegt vers 33, ja, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Waar is hij dan heen gegaan? Ja, naar de hemel natuurlijk, en daar kunnen wij niet komen. Hij is verheerlijkt, namelijk hij is gegaan naar de hemel. Die combinatie of die conclusie zou je uit deze vers al moeten trekken. Hij is verheerlijkt, en als hij verheerlijkt is, dan is hij op een plaats waar de mens niet kan komen. Waar de Joden niet konden komen, dat in de eerste plaats. Ik zou zeggen, dat is bijna vanzelfsprekend, want daarbij gaat het over ongelovige Joden vanzelfsprekend. Maar daarna zegt de Heer het nu ook tot de gelovigen zelf, en daarmee ook tot de gemeente, namelijk, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dat moet u natuurlijk letterlijk opvatten. De Heer zou naar de hemel gaan, en daar zouden zij de Heer letterlijk niet kunnen volgen. Ze hadden hem letterlijk gevolgd, een jaartje of drie, of zoiets, iets meer denk ik. Maar dat zal nu inderdaad ophouden. En in het volgende hoofdstuk gaat de Heer daar dus ook inderdaad verder op in. Vanaf 14 vers 1. Maar het verhaal van Petrus zit er even tussendoor, weet u wel. Maar vanaf 14 vers 1 is dat waar de Heer zegt dat hij naar het huis zijns vaders zou gaan. Enzovoort. En dat hij aan de andere kant een andere trooster zou zenden die bij hen zou zijn en in hen zou zijn. Dat is 14 vers 17. Heb je dat nog? Het gaat allemaal over dingen aan het begin van onze bedeling. Terzijdestelling van het ongelovige volk. Roeping van de gemeente. De roeping ook van de gelovigen uit de Joden, uitgebeeld in Petrus. De verheerlijking van Christus, kortom zijn opstanding en hemelvaart. En in vers 33, zijn verberging dus voor alle fysieke ogen. Over fysica gesproken. Voor de fysiek, voor stoffelijke ogen zou hij zich verbergen en men zou hem dus ook fysiek, lichamelijk althans, niet kunnen volgen. Geestelijk overigens wel, maar dat is een ander verhaal. Komt ook in het volgende hoofdstuk, daar praten we dan nog niet over. Dus hij zou heen gaan en dan ineens vers 34 en 35, want dat zijn die versen die later in de Johannesbrieven, vooral in 1 Johannes 4, wat we gelezen hebben, wat daar verder ontwikkeld wordt. Er staat namelijk, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Vroeger werden de discipelen herkend, aan dat ze achter de Heer Jezus aanliepen. Ja, het woord zegt het al, discipel betekent gewoon letterlijk, puur letterlijk, volgeling, niks anders, dat is wat het betekent. In alle toepassingen die er aan het woord maar gegeven kunnen worden, volgelingen, en letterlijk betekenen dat ze ook achter hem aanliepen. Dat ze ook achter zijn leer aanliepen, zal ik maar zeggen, en achter zijn geloof, dat mag ik aannemen, ja. Maar ze liepen hem ook letterlijk achter hem aan en waren dus herkenbaar. Maar de Heer zelf zou weggaan. Zij zouden dus niet achter hem aan kunnen lopen. Hoe zouden zij nu als volgelingen van de Heer Jezus herkenbaar zijn? Want dat is nou het probleem. En het antwoord is, zij zullen u kennen aan dat gij liefde hebt onder elkander. Prachtige uitspraak. Maar daar hebben we het zo nog over. Ik begin vooraan, er staat een nieuw gebod geef ik u. En daar zul je eerst even overheen moeten komen, over die uitspraak. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat gij elkander lief hebt. De oppervlakkige lezer maakt er dus ogenblikkelijk van dat we een nieuw gebod hebben ontvangen. Vroeger hadden we al zoveel geboden. Nou ja, maar 10, maar het leek mij meer dan genoeg, eerlijk gezegd. Dus vroeger hadden we al zoveel geboden. En nu is er een nieuw gebod bijgekomen. Met andere woorden, het oude verbond is onder de wet. En het nieuwe verbond, daar komt er nog een wet bij. Een nieuw gebod, namelijk dat we elkaar moeten liefhebben. Dan denk ik altijd, dan hebben wij pech, want vroeger hoefde dat niet. Als het een nieuw gebod is nu, dat wij elkaar moeten liefhebben, dan betekent dat dus dat dat vroeger, voor de opstanding van Christus, dus niet hoefde. Maar hoe kan het dan, dat al die geboden die er voorheen al waren, de oude geboden dus, hè, dat die worden samengevat, want 10 is voor sommigen inderdaad te veel, hè, dat die worden samengevat in dit ene, namelijk, gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste als uzelf. Dan zijn het er nog twee, denk ik wel eens. Maar het is er ook één, hè, want daar lichten we nou niet meer toe. Maar gij zult de Heer uw God liefhebben en gij zult uw naaste liefhebben. Nou, ik weet niet hoe nauwgezet u gelezen hebt of dat, hoe u bekend bent met deze woorden. Maar wat er staat, is dat wij de Heer zouden liefhebben in één kant. Misschien hier niet, maar anders in 1 Johannes wel degelijk. En aan de andere kant dat we onze broeders en zusters lief zouden hebben. Nou, in hoeverre is dat dan wat anders dan dat het Oude Testament zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben en uw naaste. Dat is toch volstrekt hetzelfde dan? Het is toch volstrekt hetzelfde als dat we nu in onze dagen de Heer Jezus Christus zouden lief hebben en onze broeders en zusters. Er zijn toch onze naasten, als ik het dan een keer het meervoud mag zeggen. Dus het is echt ook bijbels hoor. Wat voor nieuws is daaraan? Niets. Dus hebben we een fout gemaakt met de interpretatie. Wat is hier nieuw aan dan? Dat gij elkander lief hebt. Dat is heel eenvoudig. Maar je zou het haast niet geloven. Het eenvoudige is namelijk dat er staat, niet het nieuwe gebod is, gij zult elkander lief hebben. Maar het gebod is dat gij elkander lief hebt. Zal ik eens op een ouderwetse toer gaan die u allemaal al van me kent, hè? Het gebod is niet een voorwerp, geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld. Zou op straffen van een boete, weet je wel, of zoiets, daardoor een opwaartse druk ondervinden, waardoor het enzovoorts, hè? Die ken u, hè? Dat is het gebod, de wet, maar dat is een synoniem, hè? Het gebod van Archimedes, ook een eerste. Archimedes, dat moet ook, nou goed, laat maar zitten. Hè? Dat gebod stelt het niet verplicht dat als in een voorwerp onder water gedompeld wordt, dat het dan lichter wordt, want daar komt het in het kort op neer. De man schreef het niet voor, de man schreef het alleen op. Hij stelde namelijk vast dat het zo is. En dat is precies wat hier gebeurt. Hier wordt vastgesteld dat wij, want het slaat heus op ons, dat wij elkander lief zouden hebben. Niet dat wij elkander lief moeten hebben. Maar gewoon dat, als wij zijn discipelen zijn tenminste, want dat staat toch in vers 35, dat als wij zijn discipelen zijn, als we zijn volgelingen zijn, als we hem navolgen en zijn leer navolgen, dat we dan inderdaad elkander lief hebben. Vaststelling van een feit, net zo'n vaststelling van het feit als de wet van Archimedes of hoe ze allemaal heten mogen. Is dat nieuw of niet? Ja, dat is wel nieuw. Want dat gebeurt onder het oude verbond niet. Dat kan trouwens niet. Onder de wet gaat dat niet. Als het waar is, hè, echt, dan passen we de wet als wet toe. Als het waar is dat de gelovige onder de wet leeft, hij heeft de Heer lief en hij gaat dus onder de wet leven, stel dat dat zo zou moeten, dan wordt het daarmee onmogelijk om die anderen die ook onder de wet leven lief te hebben. Wat wel mogelijk wordt, is elkander dan, degene die onder de wet leven dus, om elkander te veroordelen. Dat is wel mogelijk. Sterker nog, dat was zelfs verplicht. Nou, niet altijd, maar in vele gevallen wel. Maar de mogelijkheid om elkander lief te hebben, al die wetsovertreders, dat kan toch niet? Die wet zelf staat dat in de weg. Het nieuwe is dus ook, het nieuwe verbond. Wat in de plaats komt van het oude verbond. Hebben jullie? En we praten over wat is het oude verbond. Het nieuwe is het nieuwe verbond. Dat komt in de plaats van het oude verbond, zegt Hebreeën 8, dan wel Jeremia 31. Dat doet er nou niet toe. Maar dat betekent meteen, als het oude verbond de oude wet is, en dat is het natuurlijk, het oude gebod. Het heet zo niet, geloof ik. Gewoon niet in de Bijbelse term. De Bijbelse term is het voorgaande gebod. Uit Hebreeën is de term. Het voorgaande gebod. Dat betekent de oude wet. Hè? Als die oude wet, namelijk het oude verbond, inderdaad vervangen wordt door wat nieuws, dan betekent dat, dat het oude gebod vervangen wordt door een nieuw gebod. Het is hetzelfde als dat ik zeg, het oude verbond wordt vervangen door een nieuw verbond. Het is ook hetzelfde als dat ik zeg, de wet wordt vervangen door de genade. Maar het oude gebod wordt vervangen door het nieuwe gebod. En het punt is dat van het oude gebod staat dat het een last is, een juk is, dat feitelijk niemand kan dragen. Vroeg of laat valt de dingen kapot, hè? Nee, allebei vallen ze kapot. De twee stenen tafel, weet u toch, de wet wordt gebroken. Ook Jeremia 31 trouwens. En Hebreeën 8. Dus het oude verbond wordt opgelegd, maar kan niet gedragen worden. Maar het nieuwe verbond, dus het nieuwe gebod, wordt geschreven in de harten van de mensen. Dat draagt een mens dus niet. Ik zou bijna zeggen, het draagt een mens. Het is net andersom. Het nieuwe gebod draagt ons. Het geeft ons immers leven. Dus in de harten geschreven. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond of de nieuwe wet, de nieuwe gebod of hoe het maar heten mag, wordt niet opgelegd. Maar men krijgt er automatisch deel aan. Het wordt niet opgelegd, het wordt ingelegd, als u dat wat zegt. Het wordt niet opgebeiteld, maar het wordt geschreven in de harten, de vlezentafel heet het dan in 2 Korinthe 3, wordt geschreven in de harten der mensen. Met andere woorden, wat hier staat in vers 34 is niet, ik heb nou een nieuwe opdracht ook nog, gij zult elkander lief hebben. Nee, er wordt gewoon vastgesteld dat onder het nieuwe verbond, waarvan die Heer ook al in deze hoofdstukken eigenlijk de hoge priester en middelaar is, want daar gaan deze hoofdstukken over, hè, dat onder dat nieuwe verbond iets nieuws tot stand komt, dat nieuwe is, dat de gelovigen, degenen die onder dat verbond leven, of die er deel aan hebben, dat die inderdaad elkander zullen liefhebben. Niet omdat dat voorgeschreven is, maar omdat dat een wetmatigheid is. Dat is het woord, hè? Wetmatigheid. Dat matigheid kun je weglaten, betekent toch niks. Het is gewoon wet. Maar goed, hè? Zo is het nou eenmaal. Het is een vaststelling van een feit. En dan staat er ook, hieraan zullen ze alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dat wil zeggen, als er liefde is onder elkander, dan wordt daaraan bemerkt dat wij discipelen zijn, volgelingen zijn van de Heer. En laat me dat goed vaststellen, onder de mensen is die liefde niet. In principe niet. En als het onder andere mensen, dus mensen zoals u en ik, die zo verschillend zijn enzovoorts, dat als er toch die eenheid is, die band is, want dat is het liefde, is een volmaakte band, dat weet je. Volgens Efeze 2 of Efeze 4, als die band daar is, dan kun je alleen nog maar vaststellen dat wij inderdaad zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn kortom, dat we in hem geloven. En draai het niet om, want zodra je gaat zeggen, maar wij zijn verplicht elkander lief te hebben, dan heb je gewoon gezegd, wij zijn verplicht te doen alsof wij zijn discipelen zijn. Dus we moeten zo goed mogelijk proberen een christen na te bootsen. Dat zeg je dan. Want de mensen moeten toch aan ons kunnen zien dat wij gelovigen zijn. Dus moeten we goed liefde onder elkaar oefenen enzovoorts. Hè? Zien op te brengen, want dan kan een ander zien dat wij gelovigen zijn. Naast punt 1 natuurlijk helemaal niet van belang wat een ander ziet. Ook niet wat we zelf zien trouwens, het is maar de vraag wat de Heer ziet. Maar de andere ding is, God heeft ons niet geroepen om imitators te zijn, om toneelspelers te worden. Integendeel, dan krijg je weer wet. Dat was onder de wet. En dat kon niet. Maar wat hier vastgesteld wordt, is dat onder het nieuwe verbond die liefde daar zou zijn. En er is er natuurlijk altijd iemand die als tegenargument inbrengt, geen enkele bijbeltekst, maar gewoon, stel die als tegenargument, daar zie ik niks van. Daar merk ik niks van, enzovoorts. En dan zeg ik maar, begin dan maar bij jezelf, dan zijn we weer rond, hè. Ik bedoel, als er een gebrek aan liefde is onder de gelovigen, dan zou je dat bij jezelf moeten zoeken. Maar het punt is gewoon dat als er gebrek is aan liefde onder de gelovigen, dan komt dat omdat er gebrek is aan liefde voor de waarheid en dus gebrek aan liefde voor de Heer, die de waarheid is. En dat er nou geen liefde voor elkaar is, nee, vanzelfsprekend. Als je niet van konijnen houdt en je bent wel lid van de konijnenfokvereniging, dan lig je dus altijd met de rest van de leden overhoop. Dat begrijp u toch? En als je geen christen bent, niet echt liefde voor de waarheid hebt, en je bent wel bij een christelijke gemeenschap of hoe dat maar heten mag aangesloten of daarin betrokken, zul je dus altijd met die lui overhoop liggen. En nog erger wordt het als al die andere lui van dezelfde kaliber zijn als u zelf dan. Er ook niet van houden namelijk. Ja, dan, natuurlijk. Kijk, daar lachen we om, omdat het bespottelijk is. Dat weet ik wel en ik probeer helemaal niet de gekte mee te drijven. Maar mijn ervaring is dat de gemiddelde christen niet de minste interesse heeft in de waarheid. Laat staan voor het woord van God. Wel in allerlei andere dingen, dat kan van alles zijn. Uiteraard. Maar het woord van God zelf, sek, het woord wat God gesproken heeft, de Bijbel, de schriften, wel nee. Ja, daar is het probleem. En als in zo'n groep, gemeente wou ik bijna zeggen, maar dat woord mag je eigenlijk niet gebruiken dan, hè. Maar vooruit dan maar, als in zo'n gemeenschap inderdaad een gebrek is aan liefde voor elkaar, dan zeg ik, ja, daaruit blijkt dat men geen liefde heeft voor de Heer en geen liefde heeft voor het woord. Want het punt is natuurlijk dat naarmate wij liefde hebben voor het woord, hebben wij ook liefde voor diegene die diezelfde liefde heb ik al bijna gezegd, die diezelfde hobby hebben. Maar dat klinkt natuurlijk platvloers, maar dat kan in ieder geval iedereen begrijpen. Je moet dezelfde belangstelling hebben. Als die er is, die liefde voor die waarheid, dan bindt die ons aan elkaar. Daar komt nog wat anders bij. En dat is ook wat min of meer in de Johannesbrieven naar voren gebracht wordt. Er is altijd maar één waarheid. En liefde voor de waarheid is liefde voor die ene, dezelfde waarheid. Kan niet anders, er is er altijd maar één. En wat de leugens betreft, ja, leugen is, wordt toch al meer fout. Er is natuurlijk maar één leugen, dat is dat de waarheid niet de waarheid is. Natuurlijk. Maar daarna verdeelt die leugen zich meteen in talloze. Het is trouwens een wetmatigheid die onze filosofen hebben vastgesteld, dat leugens zichzelf vermeerderen, automatisch. Dat kan niet anders, een wetmatigheid van de leugen. Maar de waarheid doet dat niet, de waarheid is maar één. Als wij dus de waarheid lief hebben, worden wij één, hebben wij gemeenschap met elkaar enzovoorts. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Vroeger was het de Heer die hen aan elkaar bond, zij liepen achter de Heer aan. Daarna, nadat de Heer zou verdwenen, zou de waarheid, want de Heer is het woord, de Heer is de waarheid, zou, volgens hetzelfde Johannes Evangelie zal ik maar zeggen, zou de waarheid hen aan elkaar binden, of, maar dat is de gedachte uit hoofdstuk 14, de andere trooster zou komen, de geest der waarheid, die in al de waarheid zou leiden, en dan kun je dus zeggen, die geest bindt hen aaneen. Maar het komt op precies hetzelfde neer. Waar het om gaat is inderdaad dat als we de Heer lief hebben, zijn woord bewaren, zijn geboden bewaren, dat komt op hetzelfde neer, dan zal dat ook blijken uit de liefde die wij tot elkander hebben. Want dan zal ook blijken dat we één zijn in Christus. Als we die waarheid ons bewust zijn, dan zal dat ook ongetwijfeld een uitwerking hebben in onze, hoe noem ik dat, in onze visie op onze broeders en zusters. Dat is niet geheel probleemloos overigens, maar het is liefde nooit, integendeel. Maar het is wel zo dat die liefde er automatisch verschijnt. Bovendien is het zo, en dat heb ik ook al vaker gezegd, als we ons bewust zijn dat de Heer ons lief gehad heeft, ongeacht wie we waren, dan zullen we begrijpen dat de Heer onze broeders en zusters dan toch zeker lief zal hebben. En als de Heer die wij lief hebben, liefde heeft voor onze broeders en zusters, dan hebben wij toch ook liefde voor elkaar. En dan zal het ook naar de wil van God zijn. Dan zal de goden wel riekende reuk zijn wanneer we elkaar lief hebben. Dat ontstaat dan ook. Zo zien we elkaar dan ook. En zo zouden we zelfs, hoewel er hier niet over gesproken wordt, maar zo zouden we zelfs gewoon zondaren ongelovigen dus kunnen zien. Want beslot, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dus nog krachtelozen, nog onrechtvaardigen, nog goddelozen enzovoort. Nog niet wedergeboren dus, zoals Romeinen 5 dat dan zegt. En diezelfde gedachte staat trouwens ook in 1 Johannes 4, waar ik nu weer terug ben. 1 Johannes 4, vers 9. Waarin vers 8 staat, God is liefde, niet God heeft lief, God is liefde. En dus heeft hij lief. Vanzelfsprekend, maar God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En inderdaad, het is precies dezelfde waarheid als uit Romeinen 5 vers 8. God heeft zijn liefde aan ons bewezen. En als we die God lief hebben, betekent het dat we automatisch liefde zullen hebben voor onze broeders en zusters. En dan verder. Vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonde. En het lijkt mij toch dat het niet zo moeilijk is om liefde te hebben voor een God waarvan wij weten dat hij zijn liefde aan ons bewezen heeft. Op deze manier, zoals hier staat, in het verleden. Door zijn zoon te zenden in een zondige wereld. Door hem de straf der zonde te doen dragen aan het kruis van Golgotha enzovoorts. Zodat ons bewust zijn. Dan kan het toch niet anders dan dat wij liefde zullen hebben voor die God die ons zo lief gehad heeft. Liefde beantwoorden is in het algemeen niet zo moeilijk. Onder mensen trouwens wel levensgevaarlijk, omdat het te gemakkelijk gaat, dikwijls. Maar niettemin, zo is het wel. Maar het is inderdaad niet moeilijk een God lief te hebben die zijn liefde aan ons bewezen heeft in het verleden. Zelfs als het een opdracht zou zijn, dan nog zou het geen moeilijke opdracht zijn. Denk ik dan maar hoor, maar ja, misschien heb je daar een andere mening over. Maar zo is het. En daarom staat het ook. Nee, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Eigenlijk zegt hij, over de liefde wil ik dan nog dit zeggen. Dat het er niet om gaat dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. En dat wij daarom hem lief hebben, dat lijkt een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Komt trouwens overeen met die kwestie van die naaste, weet u wel. Oude vraag, wie is de naaste geworden, of geweest, maar geworden moet het eigenlijk zijn. Wie is de naaste geworden van diegene die in roversanden gevallen was? Wel, degene die hem daar uitgeholpen heeft dus. Die barmhartige Samaritaan dus, dat was de naaste van degene die in rovershanden gevallen was. En wat zei de wet ook weer? Want daar ging het oorspronkelijk daarover, hè, in die gelijkenis. Heb uw naaste lief. Wie hebben wij dus lief? Degene die ons gered heeft uit de handen van, en de banden mag ik misschien wel zeggen, van de dood, van het verderf. Uit rovershanden dus. Is dat nou zo moeilijk? Wat moeilijk is, is al die andere delen die de wet noemt, al die andere geboden. Maar de naaste, namelijk God liefhebben die ons inderdaad gered heeft uit de dood en van het verderf, dat lijkt me toch niet zo'n moeilijke zaak. En als men zo de wet volbrengt, dan teken ik daarvoor. Want onder ons gezegd, dat is een makkie. Dat meen ik echt. Gewoon liefhebben degene die ons gered heeft. En die bovendien zelf liefde is. Daar kun je rustig aan toevertrouwen, want dat is natuurlijk het punt, hè. Nou, en dan vers 11. Geliefden, indien God ons alzo op deze manier dus, indien God ons op deze manier lief heeft gehad, dat hij inderdaad zijn zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden. Wel, als dat zo is, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Natuurlijk staat er, wij zijn schuldig elkander lief te hebben, maar dat is maar de helft van de zin. Er staat dat het een vanzelfsprekende zaak is, dat het automatisch hieruit voortvloeit, dat als God zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde, voor die van mij en die van u, dan zijn we ook schuldig elkaar lief te hebben vanzelfsprekend. Ik kan er niks aan uitleggen, ik bedoel, als dat niet begrepen wordt, ja, dan weet ik het ook niet wat ik daar nog over zeggen moet, hè. God mij al zo lief gehad heeft en u. Het is toch vanzelfsprekend dat ik u lief heb op grond van die liefde van God. Dat is een vanzelfsprekende zaak, daar valt toch slecht aan te ontkomen. En dan verder, vers 12. Ik gooi er zelf maar weer wat voegwoorden tegenaan. Hè. Hoewel niemand van ons ooit God aanschouwd heeft, is het toch zo dat indien wij elkander lief hebben, God in ons woont. Blijft, staat er. Maar blijven en wonen is hetzelfde. Hè? Als er wonen staat, zeg ik altijd blijven. En als er blijven staat, zeg ik altijd wonen. Want het is hetzelfde. Niemand van ons heeft ooit God aanschouwd. Nee, we hebben hem nooit gezien. Het kan nooit liefde op het eerste gezicht geweest zijn. We hebben hem nog nooit gezien. Niettemin, indien wij elkander lief hebben, op grond van de voorgaande redenering uiteraard, als dat zo is, dan woont God, dan blijft God inderdaad in ons. Waarmee je maar weer ziet dat die Heilige Geest uit Johannes 14 uiteindelijk niemand anders is dan God zelf die in ons woont. De Geest door wie wij immers tot één lichaam gedoopt zijn volgens 1 Korinthe 12. Hè? Vers 13, ik geloof het wel. Zou eigenlijk moeten, 1 Korinthe 12 vers 13, lijkt me een goed nummer. Hè? Namelijk, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Vele verschillende leden, maar we zijn één. We hebben dus liefde voor elkander, of moet ik een andere term gebruiken. We hebben gemeenschap met elkander, omdat wij leden zijn van hetzelfde lichaam. Dat is ontstaan door die ene geest. En hier is de redenering andersom. Als namelijk wij elkander lief hebben, als wij inderdaad één lichaam zijn, als er die gemeenschap is, dan bewijst dat dat God in ons is. Dan wel dat de Heer Jezus Christus in ons woont. Dan wel dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is drie keer hetzelfde. Met andere woorden, maar het is drie keer hetzelfde. En dat is wat hier staat. En dus, hoewel wij God nooit gezien hebben, woont Hij dan in ons. En dat is het verhaal ook uit Johannes 13 en 14. Namelijk, de Heer zal weggaan, men zal Hem niet meer zien. Niettemin zal de Heer in hen wonen. Of nog in Johannes 13, de Heer zal verheerlijkt worden. Hij zal ergens heen gaan waar wij onder andere hem niet zouden kunnen volgen. Wel, we hebben hem ook nooit gezien, maar niettemin, hij woont in ons. Waar blijkt dat uit? Nee, niet waar staat dat? Dat is natuurlijk van veel groter belang. Waar staat dat? Maar nu, waar blijkt dat uit? Ja, het blijkt maar uit één ding, niet uit onze woorden, maar het blijkt inderdaad uit de liefde die wij onder elkander hebben. En dat is wat vers 12 zegt. Indien we elkander lief hebben, zo blijft, zo woont God in ons. En dan staat er meteen, en zijn liefde is in ons volmaakt. Niet zijn liefde moet in ons volmaakt worden of volmaakt gemaakt worden, maar zijn liefde is in ons volmaakt. Vaststelling van een feit. Dat kan niet anders, want in vers 8 stond, dat is ook Johannes, hè? Je moet steeds een paar versen teruggrijpen en het nog een keer lezen. Vers 8, daar stond, want God is liefde. En als God in ons woont, dan is de liefde van God in ons volmaakt. Wat het betekent, hebben we het nog niet over. Je moet de dingen nooit omdraaien, vind ik. Wat het betekent hebben we niet over, we stellen alleen vast dat de schrift het zegt. De liefde Gods in ons is volmaakt. En in de praktijk betekent het dus dat wij de gelovigen lief hebben, de broeders en zusters. Maar nou even onder elkaar, wat doet God voor de wereld vandaag? Heel goed. Wat doet Christus voor de wereld vandaag? Ook heel goed, hè? En wat doet Christus aan of in de gelovigen? In de eerste plaats, heel fundamenteel, helemaal abstract. Wat doet de Heer aan de gelovigen? Wat is de relatie met de gelovigen? Wat is de relatie tussen de Heer en de gemeente? Efeze 5? Hij heeft die gemeente lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees, zijn eigen lichaam gehad. Hij heeft die gemeente lief. En op grond daarvan geeft hij aan die gemeente van alles. Doet hij voor die gemeente ook van alles. En als we het begrip gemeente even loslaten en spreken over de leden van de gemeente, is het ook inderdaad zo dat hij de leden van die gemeente doet opgroeien, opvoeden. Hij kastijdt hen zelfs, om maar eens wat te noemen. Maar, hè? Want dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar niettemin, hij heeft die gemeente lief. Daar gaat het om. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Als God in ons woont, dan hebben wij liefde voor elkaar. En andersom, als de liefde blijkt, dan is blijkbaar God in ons. En dan staat er, zijn liefde is in ons volmaakt. Meer is er niet. De volmaakte liefde Gods, sorry, het klinkt als een beperking wat ik nu ga zeggen, maar zo bedoel ik het niet. Maar de volmaakte liefde Gods kan slechts gevonden worden in de praktijk, dus kan slechts gevonden worden in de gelovigen, in de gemeente dus. En daarmee uit. Meer is er niet. Dat is een beperking. Natuurlijk is dat zo. De schepping bestaat uit heel wat andere dingen dan alleen de gemeente. Dat weet ik ook wel. Maar in onze dagen reikt dat in ieder geval niet verder. Het is dat verborgen koninkrijk nog en al die dingen meer. En beperkte toepassing van het nieuwe verbond. Uitsluitend op dat gelovige overblijfsel van onze dagen. Nou goed, verder strekt het niet. Maar dat is volmaakt. Vandaar dat van de gemeente gezegd wordt dat hij volmaakt gesteld wordt in Christus. En dat van de gelovige gezegd wordt dat hij volmaakt is in Christus. Colossense bijvoorbeeld. En Efeze natuurlijk. En wat de liefde Gods betreft in ons, die is volmaakt. Die maken wij niet volmaakt. Stel je voor zeg. Dat wij moesten zorgen dat de liefde Gods volmaakt wordt. Nou, nou. God is liefde. Hij is volmaakte liefde, God is in ons, de volmaakte liefde God is in ons. En hoe blijkt dat? We moeten ergens uitwerking hebben. Uit de liefde die wij voor onze broeders en zusters hebben. Dat is de gemeenschap die wij met elkaar hebben, de betrokkenheid die we met elkaar hebben enzovoorts. Let wel, ik praat hier nog niet eens over ons praktische doen en laten in relatie tot elkaar, want daar zijn problemen aan verbonden. Want het kan natuurlijk best waar zijn wat u wellicht denkt, dat u de enige bent die inderdaad de broeders en zusters lief hebt. En als dat waar is, betekent dat de broeders en zusters, de anderen dus, u niet lief hebben. Maar dan zit u wel met een groot probleem natuurlijk. He? Nee, ik draai het maar even naar uw kant toe, dat lijkt me makkelijker. He? Ik bedoel, daar is dan toch niet mee te leven. Want liefde komt dan van één kant. En dat is een bijzonder moeilijke aangelegenheid. En dat is het probleem wat wij natuurlijk in de praktijk allemaal hebben, waar we ook helemaal niet aan ontkomen, niemand van ons. Maar het is één ding om ons persoonlijk betrokken te weten, emotioneel ook, op wat voor manier dan ook, ons betrokken te weten met onze broeders en zusters enzovoorts. Maar het is een ander ding of die betrokkenheid ook inderdaad uitwerkt. En er komt nog wat anders bij. Er staat nergens dat een uitwerking zou moeten hebben op ons particuliere leven, gewoon wat we leiden in de maatschappij, als mens, als ouderschepping enzovoorts. Want dat gaat ons in principe zelfs helemaal niks aan. Dat staat zelfs buiten deze dingen. Het gaat er om of we die eenheid in beleven. Eenheid beleven in onze bijeenkomsten, zal ik maar zeggen. Als we inderdaad in de naam van de Heer Jezus samenkomen en alles wat daarmee te maken heeft. En of we elkaar dan verdragen of niet. Want zo heet zoiets, verdragen. En als u weet hoe het werkt, omdat u graag ook in de praktijk wilt toepassen dan wilt toetsen, dan leest u gewoon 1 Korinthe 13. Daar staat wat de liefde allemaal doet. Zoal ongeveer. Op een rijtje. Ja. Nou ja, ik zal me van opzomming zal ik me nu onthouden. Want anders moet ik daarover praten. Maar zo is het nou eenmaal. Maar de liefde Gods is in ons volmaakt. En dan gaan we weer even verder. Dit was vers 13. Maar dan kom ik in... Nee, dat was vers 12 en dan vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Hebben u die? Vers 12 zegt dat die liefde van God in ons, of dat God in ons blijkt uit de liefde die wij voor elkander hebben. En Johannes 13 zei al, als wij elkander lief hebben, dan komt dat omdat God in ons is. Of omdat wij waarlijk zijn discipelen zijn of zo. En hier staat, hieraan kennen wij, hieraan weten wij, hieraan kunnen wij zien dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Maar dat is problematisch. Want hoe kennen wij dan, hoe weten wij dan dat wij die geest ontvangen hebben? Of hoe weet ik dat u die geest ontvangen hebt? Want geest is immers per definitie onzienlijk. Hoe weet ik dat dan dus? Nou, gewoon terug naar het volgende vers. Hoe weten wij dat God in ons blijft of woont? Het blijkt uit de liefde die wij voor elkander hebben. En vers 13 dezelfde vraag. Hoe kennen wij, hoe weten wij dat hij in ons woont? Omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. Dan weten we meteen wat de geest uitwerkt in de gelovigen. Namelijk als wij die geest hebben ontvangen. Kortom, 1 Korinther 12. Als wij door één geest gedoopt zijn, dan zijn wij door één geest tot één lichaam gedoopt. En de leden van hetzelfde lichaam zitten aan elkaar vast. Helpen elkaar, hebben elkaar lief. Dat is het hele verhaal. Precies hetzelfde dus. Als we de geest hebben ontvangen, hebben we elkaar lief. Als we de geest hebben ontvangen, woont Christus in ons. We zijn discipelen zijn en de waarheid, de Heer Jezus namelijk lief hebben, hebben wij zijn geest, enzovoort. Het is allemaal één geheel. Er zijn geen opdrachten van doe dit, doe dat, zorg dat je de geest krijgt, zorg dat God in je woont, zorg dat je elkaar lief hebt. Wel nee. Dus gewoon geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, gij zult de geest ontvangen, God zal in je wonen, de Heer Jezus Christus zal in je wonen, gij zult automatisch als gevolg van, omdat hetzelfde is eigenlijk, elkaar lief hebben, want je wordt door geloof inderdaad toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt. Handeling is dat. Of je wordt door geloof gedoopt door één geest in één lichaam. Dat is precies hetzelfde. Toegevoegd aan die gemeente namelijk die zalig wordt. Volstrekt dezelfde gedachte. Het is dus inderdaad niet de opdracht. Het is een wetmatigheid die vastgesteld werd al in Johannes 13. Het nieuwe gebod, het nieuwe verbond is dat wij inderdaad elkander zouden lief hebben. Ik moet er meteen bij zeggen dat dit natuurlijk de zwart-witte stelling is die Johannes doorgeeft. En dat is ook altijd het makkelijkste om het te zeggen, om het door te geven. Gewoon zwart-wit. Neem niet weg dat daar natuurlijk allerlei gradaties tussenin zitten. Je kunt ook zeggen, we hebben weliswaar de geest ontvangen, maar in hoeverre de geest in ons werkt, dat is nog maar zeer de vraag, want het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid om ons te laten vullen met zijn geest. Want dat staat er wel. Wordt vervuld met de geest, aanvoegende wijs. Moet gebeuren dus, hè. Wordt vervuld met de geest. Dat is onze verantwoordelijkheid. En in dat verband zeg ik altijd, en dat leg ik dan ook bij die gelegenheid dus wel uit, dat het betekent, wordt vervuld met het woord van Christus. En dus naarmate wij vervuld zijn met die geest, zullen wij ook liefde voor elkander hebben. En zullen wij die eenheid gevoelen, die eenheid, die liefde beleven. Begrijp je me goed? Ik zei niet dat dat een prettige gewaarwording is, want het is een heel onprettige gewaarwording iemand lief te hebben die liefde niet beantwoordt. Dus zo leuk is het nou ook weer niet. Je begrijpt toch wat ik nu zeg, hè? Naarmate wij gevuld zijn met het woord van Christus, met de waarheid. Naarmate wij dus gevuld zijn met die geest. Naar die mate zullen wij ook elkander lief hebben. Maar het probleem is dat wij dan liefde hebben, hoogstwaarschijnlijk. Ik vertel het altijd maar negatief voor, dan valt het misschien later mee. Dat we hoogstwaarschijnlijk liefde dus hebben voor lui die ons helemaal niet lief hebben. Of nauwelijks. Dat is een problematische aangelegenheid, inderdaad, ja. Dan hebben we wat meer te dragen ook, dus. Maar aangezien we toch meer geest en dus meer kracht hebben, kunnen we ook meer dragen. Dus zo erg is het ook weer niet. Maar dat is wel wat de schrift ervan zegt, natuurlijk. Dus hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons is, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft, want 1 Korinther 12, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en hebben daardoor gemeenschap met elkaar. Nou, dat is het. En dan vers 14 sla ik even over. Om destijds wil heet dat. En dan vers 15. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. Kortom, wie gewoon gelooft in de Heere Jezus Christus. Als de beloofde Messias, verlosser, koning, hoge priester of hoe het maar heten mag. Kortom, wie gelooft. Wel, God blijft in hem. God woont in hem. Bent u zo'n gelovige? Gelooft u in de Heer Jezus Christus, de woont God in u? En naarmate dat geloof sterker is, of breder is, zal ik maar zeggen, naarmate we gevuld zijn met de Heer Jezus Christus, dan wel met het woord wat over hem spreekt, naarmate dat onze hart en onze gedachten bezighoudt, naar die mate zullen wij ook inderdaad niet alleen de Heer zelf liefhebben, maar vervolgens ook onze broeders en zusters liefhebben. Dat is vanzelfsprekendheid. Dat is ook geen opdracht. Nou, nog een keer, vers 15. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. Nou, God blijft in hem en hij blijft in God. Dat is al gemeenschap en dus liefde. Van God voor de gelovigen en van de gelovigen voor God. En vers 16. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Kortom, wij geloven immers dat God zijn zoon tot gezonden heeft tot verzoening van onze zonden. Wij geloven immers in die zoon. Dat is toch een vaststelling? Dus woont God in ons. En dan staat er weer, God is liefde. En als die God die in ons woont liefde is, dan is er liefde in ons en zelfs volmaakt. En dan staat er dan ook, God is liefde. En die in de liefde blijft, maar dat is hetzelfde als, en die in God blijft, blijft in God en God in hem. Dat staat er dus achter. Dus één geheel, één binding, één levende gemeenschap tussen God en de gelovige die beheerst wordt door wat God is, liefde. En liefde wil zeggen, is het vermogen, de kracht tot eenwording, want dat is het eigenlijk, tot eenheid, tot gemeenschap. En dat is wat God inderdaad tot stand brengt. Hij heeft ons in gemeenschap met hem gebracht en als andere gelovigen dus ook in gemeenschap met hem gebracht zijn, zijn we in gemeenschap met elkaar en hebben we liefde voor elkaar, zijn we één. Het is een heel simpele zaak. En dan vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En er wordt alweer gesproken over die volmaakte liefde. In vers, waar was het? In vers 12 stond het al. Namelijk, indien we elkander lief hebben, dan wordt daarmee bewezen dat God in ons blijft, dat God in ons woont. En dan staat er, en zijn liefde, God die liefde is, is in ons volmaakt. En dat begrip van die volmaakte liefde wordt verder niet toegelicht. Niet in vers 12 of 13, maar wel hier in vers 17. Want de uitdrukking hierin is de liefde bij ons volmaakt, wil gewoon zeggen, ik ga nu even verklaren wat dat dan inhoudt, dat die liefde Gods in ons volmaakt is. En waar het op lijkt. Of wat de resultaten daarvan zijn. Wel, hierin is de liefde bij ons volmaakt. En dan komen er twee zinnen gegeven. Namelijk punt 1, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. En de andere is, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Die laatste twee zinnetjes zou je één voor één een keer weg moeten laten. Dan lees je dus eerst een keer, hierin is de liefde Gods, hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. En nog een keer, hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Want het zal blijken dat die laatste twee zinnetjes eigenlijk volstrekt hetzelfde inhouden. En dat is weer Johannes' manier van doen natuurlijk. Totaal verschillende zinnen en woorden gebruiken en toch volstrekt hetzelfde zeggen. Hè? Wat betekent dat dus, dat die liefde bij ons volmaakt is? Wat is de volmaakte werking van de liefde Gods in ons? Punt 1. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. En eigenlijk zou ik nog een zin moeten noemen, maar dat is vers 18 pas. Want daar staat, er is in de liefde geen vrees, maar de liefde drijft de vrees buiten. En dat gaat over precies hetzelfde. Want als de liefde Gods in ons volmaakt is, dan hebben wij vrijmoedigheid in de dag des oordeels, dan hebben wij dus geen vrees. Nou, dan moet in een Calvinistisch land als het onze zelfs voor niet-christenen duidelijk zijn. Gewoonlijk is men immers bang voor de dag des oordeels. Want daar draait het immers allemaal om. Een beetje fatsoenlijk mens weet dat hij onfatsoenlijk is. Moet ik onthouden trouwens. Lijkt me een goede uitspraak. Nou goed. Maar die weet dat hij niet kan standhouden voor het aangezicht Gods. En als hij komt te staan voor God de rechtvaardige rechter, dan kan hij dus verder wel vergeten, om het netjes te zeggen. Dan komt hij dus in het oordeel. Dus is de mens, en ook de gelovige, of hoe dat maar heet, met kleine letters alstublieft, bang is hij dan dus voor de dag des oordeels. Vandaar dat als hij praat over de spoedige wederkomst van Christus, zegt men, oh nee, dat kan nog zo lang duren, want men stelt het liefst zo ver mogelijk uit. Want in werkelijkheid is men doodsbang. Voor diezelfde God die zijn liefde voor ons bewezen heeft, dat hij zijn zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonde. Vers 10. Wat een dwaasheid. Daar zou men niet bang voor hoeven zijn. Integendeel. God heeft zijn liefde aan ons bewezen wanneer wij die liefde beantwoorden en inderdaad hem op zijn woord geloven. Dat aanvaarden dus. Dan drijft die liefde uiteraard alle vrees buiten. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik moet altijd denken aan liefde zonder vrees. Even, kijk ik eerst even rond. Ja, ik zie het al. Ja, ik zie het. Ik heb het weer gezien. Liefde zonder vrees. Nee, dat is een titel van een boek voor seksuele voorlichting. Al oud overigens. Dus het zal nou wel niet meer van toepassing wezen naar ik aanneem. Dingen veranderen snel, maar goed. Nou ja, liefde zonder... Ja, dat is wel de laatste toepassing die je ervan maken kan, zeg. Al is het een toepassing natuurlijk. Maar het is inderdaad waar. Waar liefde volmaakt is, dus altijd liefde minstens tussen twee. En vooropgesteld dat je liefde van twee kanten volmaakt is, want dat is natuurlijk ook dan nog zo, dan is er ten opzichte van elkaar uiteraard geen vrees. En waar er wel vrees is voor elkaar, dan draai ik maar rond, waar wel vrees is voor elkaar, is de liefde niet volmaakt. Helaas, maar... En volmaakte liefde zal onder mensen wel niet bestaan, dat zeg ik u tot troost. Dus dan valt het wellicht nog mee. En vermoedelijk is het zo dat u precies weet wat ik nu zeg, maar die dingen schommelen natuurlijk. Dat is dus hangt van de gelegenheid af of wat het ook maar is. Maar dat is nou eenmaal zo. Er zijn omstandigheden waarin wij zelf kwetsbaarder zijn en dus ook wat banger aangelegd. En weet je wel. En ik moet erbij zeggen, de Heer had de mensen lief, maar hij vertrouwde zich aan hen niet toe. Zo groot was die liefde nou weer niet. Van zijn kant wel, maar van de andere kant niet. En dus was levensgevaarlijk. Vandaar dat liefde inderdaad gevaarlijk is. Blind zijn is ook gevaarlijk en dat is ongeveer hetzelfde. He? Heeft iemand mij eens een keer verteld. Juffrouw Nederlands was dat. Maar waar het om gaat is dat als die liefde Gods in ons volmaakt is en volmaakt werkt, dan hebben wij geen vrees voor die dag des oordeels. Volgende vraag, heb je vrees voor de dag des oordeels? Zo ja, dan mankeert er wat aan die liefde. Die werkt dan niet volmaakt in u in elk geval. En waarom is dat zo? Omdat uw geloof niet deugt. Want geloof is geloof dat het oordeel voor onze zonde gedragen is door de Heer Jezus Christus. En als je dat echt gelooft, dan ben je een gelovige. Naar bijbelse zin, wat er tussenin een variatie bestaan, daar kan ik me niet mee bezighouden, want in de Bijbel bestaat zoiets niet. Hè? Dus je dat dus gelooft, dat je zonden gedragen zijn door de Heer Jezus Christus, bij een echte gelovige, dan ben je toch niet bang voor die God? En zeker niet voor de dag des oordeels, want de dag des oordeels is in het algemeen gesproken de dag waarop een mens God zal ontmoeten. Los van of dat de jongste dag is, of dat het bijvoorbeeld de grote verdrukking is, want dat kan het ook heel goed zijn. Nou, voor die God hoeft men niet bang te zijn. Dus als iemand zegt dat die christen is, in wezen bang voor God en bang voor de oordeelsdag, dan geeft hij eigenlijk te kennen dat hij niet gelooft. En voor de goede orde, misschien gelooft hij dan te weinig of te zwak of zo. Goed. Ik trek mijn woorden wel weer meteen terug. Maar naar bijbelse begrippen klopt dat niet. Geloof is geloof. Men gelooft het wel of men gelooft het niet. Dat wil zeggen, men houdt het voor waar, omdat God gesproken heeft, of niet. Dat is niet twijfelachtig. En als men het voor waar houdt, dan kan men inderdaad God tegemoet treden, God aanschouwen, God zien, omdat men weet dat als men dan God ziet, niet sterft. Nou, dat is heel algemeen, heel concreet voorgesteld, maar in wat meer in abstracto betekent het ook dat als wij leven in de zekerheid van de vergeving van zonden, dan werkt de liefde Gods in ons volmaakt en kunnen we dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Dan zijn we weer bij onze standaard schriftgedeelten die nu eenmaal van toepassing zijn op ons en onze dagen en onze positie. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade veronderstelt dat we niet bang zijn voor die God. En wij zijn niet bang als we inderdaad weten dat God liefde is, zijn liefde aan ons bevestigd heeft, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Kortom, dat hij zijn zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonden. En ik geloof al zijn leven dat er zoveel zogenaamde gelovigen bang zijn voor het woord, omdat ze dan in aanraking komen met degene die dat woord gesproken heeft. En ze beschouwen de spreker of de schrijver van de Bijbel als de rechter die hen straks zal oordelen. Dat is gewoon ongeloof. Ik kan het nog eenvoudiger zeggen. In het algemeen is men bang voor de schriften, omdat men bang is te moeten geloven wat erin staat. En men weet het liever niet, want anders draagt men verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk ook een manier. Maar in principe, men is bang voor die God die dit geschreven heeft. En men weet het daarom liever niet van. Maar dan werkt inderdaad, dan is de liefde Gods niet volmaakt. Dan is die liefde niet in het hart uitgestort enzovoorts. Nou, hoe dan ook, volmaakte liefde drukt zich niet uit in dat wij nooit eens problemen hebben als gelovigen onder elkander. Volmaakte liefde drukt zich in de allereerste plaats uit hierin dat wij vrijmoedigheid hebben bij God in de dag des oordeels. En let even op die vrijmoedigheid. Er gaat inderdaad om die vrijmoedigheid om in te gaan tot die troon der genade, die verse en levende weg uiteraard. En dan nog wat anders. Laten we die zin weg en nemen de andere. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn. In deze wereld. Nou, hoe was hij in deze wereld? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Hoe was hij in deze wereld?
Vol liefde en vol barmhartigheid.
Ja, dat is waar, ja. En voor geloof. Die zocht ik, ja. Onze zuster geeft de eerste antwoord en weet je precies wat er overblijft, hè. Zo is het ook. Namelijk in de eerste plaats gelovig, als gelovige. Toen zeggen, als u dat uitgebreid wil horen, dan gaat u morgen maar weer mee naar... gaan we morgen ook weer naartoe, Emmen. Want dat is daar aan de orde, Hebreeën 5 zitten we daar. Hebreeën 5, waar staat dat de Heer Jezus Christus geloof, gehoorzaamheid namelijk, geloof heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen, er wordt uitgebreid gezegd dat de Heer Jezus Christus op aarde leefde als gelovige. Dat was zijn grote kenmerk. Geloof. Dat maakte hem ook zo gehaat. Op grond van zijn geloof diende hij eigenlijk zelfs zijn hele omgeving, wie dan ook, zelfs zijn discipelen, te vrezen. Hoewel hij hen lief had. Nou ja, het blijkt. Uiteindelijk hebben ze hem gevangen genomen en gekruist. En wat zijn discipelen betreft, was er één die hem verloochende en de andere verriet hem zelfs. Nog sterker. En hij werd ook steeds gewaarschuwd voor wat ze hem aan zouden doen. Men wilde hem vermoorden. Waarom? Alleen omdat hij geloofde. En al zijn goede daden, waar iedereen profijt van had, die telden niet mee. Die gelden niet als verzachtende omstandigheid zelfs ook maar. Hij was een gelovige, dus moest hij dood. Maar hij geloofde in wat God gesproken had. Zo was hij en zo leefde hij op aarde. En nou wat anders. Want wat zegt... Nou wat anders, nou even praktisch even constateren. Wat zegt Hebreeën 12 daarover? Hebreeën 12 zegt, laat ons onze loopbaan lopen die ons voorgesteld is. En laat ons nog steeds, Hebreeën 12 vers 1, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Waaruit bestaat die last dus? Want u draait er wat langer mee dan vandaag, hè? Laat ons afleggen alle last en de zonde. Waaruit bestaat die last? Uit de zonde, ja, dat gaat er een sneller dan ik nog. Die last bestaat uit de zonde. Maar nou, de vraag is, kunnen wij dan onze zondige natuur afleggen? Nee, dat kan niet. Nou, welke zonde wordt dan bedoeld? Kan niet anders meer. Geen andere mogelijkheid. De zonde van ongeloof. En aangezien dat die last is, staat er dus gewoon, laat ons afleggen alle ongeloof. Ja, dat staat er. Laat ons afleggen alle ongeloof. En laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die is voor ons is voorgesteld. Hoe heet die loopbaan dus? De loopbaan van het geloof. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Geloven is namelijk aan de ene kant een strijd en aan de andere kant een loopbaan, maar dat is ook hetzelfde. Een loopbaan is ook een strijd. Ik heb de goede strijd, 2 Timotheus, het laatste hoofdstuk. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik weet niet of het in die volgorde staat. Ik heb de loop beëindigd, de loopbaan dus. Ik heb geloof behouden. Dat betekent dat hij zijn leven lang geleefd heeft uit geloof. Dat is de loopbaan van de gelovige. Leven in geloof. In afhankelijkheid dus van het woord van God. En beter nog, ziende op de beloften die God gedaan heeft. Want kijk maar eens wat hier staat. Laat ons dus dat ongeloof afleggen. En dus de loopbaan des geloofs lopen. Laat ons wandelen in geloof. Zoals al die lui uit het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 11, deden. Bijvoorbeeld. En laat ons daarbij zien op het grootste voorbeeld, namelijk vers 2 van Hebreeën 12. Laat ons zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Nou, in het kort, overste leidsman is 1 Grieks woord, betekent gewoon eerste, Archegos, niet Archimedes dus, dat was jammer. Archegos, de eerste, en hij is dus de eerste en volleinde des geloofs, daar heb je het weer. Dat is een handiadis eigenlijk, hè. Want de gedachte is dat hij de eerste is die ook inderdaad die loop heeft voleindigd. Waarbij je moet bedenken dat het woord einde in de Bijbel veel meer is dan alleen maar de eindstreep. Einde in de Bijbel is namelijk het einddoel. Heb je het woord doel in de Bijbel wel eens gelezen? In de Statenvertaling bedoel ik, uiteraard. Oh, dat weet u niet, want u leest zoveel vertalingen door elkaar. Dat moet je ook niet doen. Dat is slecht voor je gehoor. Hè? Nee, het doel bestaat niet in de Statenvertaling. Wat we wel kennen is einde. Dat betekent namelijk doel. En wat hier dus staat, is dat de Heer de eerste is die het doel, het einddoel bereikt heeft. Want wat is het einddoel? Dat de mens zalig sterft. Stel je voor dat de dood het einddoel zou zijn. Zalig of niet zalig, maar de dood is in ieder geval niet een einddoel. Zalig sterven kan trouwens niet, hoor. Er zijn sommigen die dat hopen, maar dat is een onzalige hoop om zalig te sterven, denk ik altijd. Want sterven is niet zalig, opstanding, dat is zalig. Nee, het einddoel is inderdaad verheerlijking. De beloning voor een leven uit geloof. Niet alleen het ontvangen van nieuw leven en een nieuw lichaam, maar ook de beloning daarvoor, voor het lopen van de loopbaan. En de Heer is de eerste die dat einddoel bereikt heeft, die dat de loopbaan dus voleindigd heeft. Daarom heet hij de overste leidsman en voleinder. Termen bij elkaar, hè? De overste leidsman die de loopbaan des geloofs ook voleindigd heeft, hè? Let op die term des geloofs, hè? Het is de loopbaan des geloofs die gelopen werd. Dus ziende op de overste lijst van de volleinder des geloofs, Jezus namelijk, de naam van de mens, Jezus, die namelijk als mens geleefd heeft en die voor de vreugde die hem voorgesteld was, wie had hem dan vreugde voorgesteld? Wie had hem vreugde en heerlijkheid voorgehouden? Degene in wie hij geloofd heeft uiteraard. Hij heeft geloofd in die vreugde, in die heerlijkheid die hem voorgesteld was. En als zodanig heeft hij inderdaad het kruis verdragen en heeft schande veracht. Nou, wat was het einddoel? Heeft hij bereikt? Jezelf, jazeker. Het einddoel was dat hij zou zitten aan de rechterhand des troons van God. En daar is hij gezeten inmiddels, staat hier. Verheerlijkt, dus. Hij heeft dus geleefd uit geloof. Zo was zij hier beneden. Dan lees nog maar even verder. Want vers 1 zegt dat wij die loopbaan des geloofs zouden lopen en ongeloof afleggen. Vers 2 zegt dat we daarbij zouden zien op degene die inderdaad het einddoel al bereikt heeft. En vers 3 zegt dat we zouden zien op, dan wel, dat we zouden aanmerken degene die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Waaruit bestond de zonde van deze zondaren? Dat zijn twee antwoorden. Op grond van vers 1 zeggen we, zonde is ongeloof, dus zondaren zijn ongelovigen. Maar op grond van ditzelfde vers, vers 3, is de zonde van deze zondaren uiteraard die van tegenspreken, maar benadering inzien is dat hetzelfde als ongeloof. Men spreekt namelijk het woord van God tegen. Ik kan het nooit nalaten te zeggen dat dat per definitie een theologische activiteit is. Per definitie. God heeft gezegd, maar... Want atheïsten zeggen niet God heeft gezegd. En hoeven er nog geen maar te zeggen, hoeven het ook niet tegen te spreken. Nee, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de ongelovigen... Of zoveel ongeloof van de ongelovigen, maar in ieder geval tegenspreken van de zondaren, tegen zich heeft verdragen. Wat heeft hij verdragen? Vers 2, het kruis. Hoe spraken de zondaren dus tegen? Nou, uiteindelijk door hem te kruisigen. Maar je kunt ook andersom zeggen, waaruit bestond het kruis van de Heer Jezus? Uit veel meer dan een paar houten paden dus. Sorry, maar... Hè? Bestond namelijk uit al die tegenspraak die hij moest verdragen. En iemand die het woord Gods lief heeft... heeft moeite om tegenspraak tegen het woord van God te verdragen. Want het is tegenspraak tegen degene die hij lief heeft... of tegen dat wat hij lief heeft. Dat maakt een mens namelijk eenzaam als dat gebeurt... en vervolgens brengt dat dus lijden met zich mee... zeg het maar heel gewoon... Maar dat staat ook in vers 2, hè. Hij heeft het kruis verdragen en heeft schande verdragen. Maar weet u wat schande is in de praktijk? Schande is als men gesloten wordt buiten de samenleving, buiten de gemeenschap. Dat is schande. Dat is wat het echt betekent. Dan draagt men schande, is men taboe, of zoals dat heet. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. Op grond waarvan? Alleen omdat hij in tegenstelling tot al die zondaren en leugenaars dus gewoon geloofde in wat God gesproken had. Nou, zo zouden wij zijn in de wereld. Zonder vrees. En dan gaan we weer terug naar 1 Johannes 4. Vers 17. Hoezo is die liefde Gods in ons volmaakt? Punt 1. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Dat wil zeggen, wij naderen met vrijmoedigheid tot God. Daar hebben we geen probleem mee. We zijn niet bang voor God. Integendeel. Hij heeft ons lief, dan begint het mee. En als gevolg daarvan, wij hebben ook hem lief. En het oordeel over onze zonde is gedragen, dus wij hebben niets te vrezen. Dat zegt de Heer ook steeds, als die komt, hè. Ja, aan de ene kant zegt hij, vrede, zei u. En aan de andere kant zegt hij, vrees niet. Er is geen enkele reden toe. Vrijmoedigheid ten opzichte van hem. En aan de andere kant, hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En dat komt voor een deel op hetzelfde neer. Hij was uiteindelijk ook zonder vrees. Niet alleen zonder vrees met betrekking tot God, maar ook zonder vrees met betrekking tot de omgeving. Heb je die? Nee, het betekent natuurlijk opdat wij uit geloof zouden leven. Dat betekent het. Maar het punt is dat het leven uit geloof in werkelijkheid het lopen is, het rennen dus... Het lopen is van de loopbaan des geloofs dan wel het strijden van de goede strijd. De strijd des geloofs dus. Allemaal in 2 Timotheüs 4. Dus leven uit geloof, dat is de neutrale, prettige uitdrukking. In de praktijk is het de strijd des geloofs. Omdat men dan inderdaad tegenstand heeft van in het algemeen een ongelovige wereld. Om niet te zeggen van een nog ongeloviger zogenaamd christelijke wereld. In de praktijk blijken gelovigen niet alleen vervolgd te zijn door het ongelovige Joodse volk aanvankelijk, maar daarna in het heel in het bijzonder blijken zij vervolgd te zijn door mensen die zich christenen noemden. Hè? Nou ja, goed, dat ga ik maar niet uitleggen. Ik hoef de kerkgeschiedenis niet te bespreken, maar zo zit het nou eenmaal. Hè? Moord en doodslag onder elkaar. Maar waar het maar om gaat, is dus dat inderdaad de mens van nature vrees zou moeten hebben voor God. En geen reden heeft om te vrezen voor de mensen, in principe niet tenminste. Terwijl als men een gelovig is, heeft men geen vrees voor God. Integendeel, men verwacht heerlijkheid, men verwacht met Christus heerlijkheid te ontvangen. Als, laten we zeggen, als compensatie voor het lijden van deze tegenwoordige tijd, uit Romeinen 8. Maar aan de andere kant, men zou dan wel reden hebben om te vrezen voor de mens. De ongelovige mens namelijk. Want de consequentie is dat net als Christus wij een kruis hebben te dragen, ik bedoel het overdrachtelijk, het tegenspreken van de zondaren hebben te verdragen. En dat kon wel eens zijn tot den bloede toe. Dat is het vers wat ik net niet meer gelezen heb in Hebreeën 12. Maar dat staat daar in elk geval. Dat zou wel eens kunnen. Maar ook dan zouden wij niet moeten vrezen. Omdat in het algemeen gesproken de Heer dat ook niet deed. Ja, het is nou te laat om daarop in te gaan. En het valt ook buiten ons onderwerp. Maar in het algemeen, de Heer vreesde daar ook niet voor. En bovendien wordt er gezegd, hoe zegt de psalmist dat? Nou, laat ik het maar met Paulus zeggen dan. Die zegt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nee, ik bedoel de uitspraak van, wat zal een mens mij doen? Hè? Ik kan hem uit mijn hoofd niet zo gauw citeren. Ik meen dat het psalmist was die het zei. Maar dat zoeken we dan nog wel eens op. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij aan de ene kant de liefde Gods hebben ontvangen. Dat betekent dat we onze broeders en zusters lief hebben. Natuurlijk. Het betekent dat we God lief hebben en dus geen vrees hebben voor God. En de andere kant betekent ook dat we geen vrees hebben naar die mensen die ons overspoelen met tegenspraak op soms handtastelijke en op gewelddadige wijze. Want dat is inderdaad wat er gebeurt. En het betekent trouwens tegelijkertijd dat hoewel we reden hebben om ons wellicht niet toe te vertrouwen aan onze medebroeders en zusters, dat we daarom toch niet voor die broeders en zusters hoeven te vrezen. Ongeacht dat ze misschien ook bij gelegenheid tegenspreken, want dat komt ook allemaal nog aan de orde. Maar het punt is, als we onze positie in Christus kennen, als we weten dat we in hem volmaakt gesteld zijn en dat zijn liefde volmaakt in ons is, dan hebben wij dus, nou ja, op lange termijn, maar dan hebben wij inderdaad niks te vrezen en dat is wat hier staat. En dan is het inderdaad mogelijk om dezelfde loopbaan te lopen van de Heer Jezus. Aan de ene kant schande te dragen en een kruis te dragen. Aan de andere kant gewoon te zien op wat God ons in het vooruitzicht gesteld is. Zoals Paulus zegt, hij zegt, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en over dit lijden heeft hij het dan, hè, uiteraard, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is maar een paar versen verder dat hij zegt in Romeinen 8... Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het ene was namelijk Romeinen 8 vers 18. Ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen, of niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus het is geen vrees, integendeel. Dus zien op de vreugde die hem voorgesteld is. En daarna de uitspraak in vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zodat men ook voor mensen niet hoeft te vrezen. En daarna besluit hij, en dan is hij helemaal op het hoogtepunt van de Romeinenbrief eigenlijk. Daarna besluit hij in vers 38 met... Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer.